In 1994 wordt meester-vervalser Geert-Jan Jansen gearresteerd. De Duitse recherche roemt zichzelf met de grootste slag ooit tegen Europese kunstvervalsers. De Franse politie spreekt zelfs van de grootste vervalser sinds de Tweede Wereldoorlog. Jansen zelf noemt zich geen oplichter, maar een verlichter. Ik denk, zo zegt hij, dat ik die schilders best wat werk uit handen heb genomen. Ja, dat klopt. Maar hij heeft ze ook hun geld uit handen gehouden. Dit is Kunstmafia, een podcast over roof, vervalsing en zwendel in de internationale kunst- en antiekwereld met Rick Bouwman en Robert Tettero. Deze keer zaak 31. Kunstvervalser Geert-Jan Jansen, meester in misleiding.
Ja, Robert, en het werd weer eens tijd voor een echte vervalser. We hebben natuurlijk eerder al Hans van Meegeren gehad.
Ja.
En niet te vergeten de Engelsman Eric Hepburn. Die kon er ook wat van.
Ja, en we zaten een beetje laag aan de vervalsers, hè? Want we roepen het wel elke week. En dan moeten ze ook wel komen natuurlijk. Wat er nog eentje? Die wijnhandelaar, weet je dat nog?
Ja, dat was ook bizar wat die allemaal geflikt heeft. Maar goed, Hans van Meegeren, Eric Hepburn. Ja, en dan hoort Geert-Jan Jansen daar toch ook zeker tussen. Hij werd overigens geboren in 1943 in Waalre. En ja, niet veel later was dat het einde van de carrière voor Hans van Meegeren natuurlijk. Want die was eind jaren 40 overleed hij al. Maar Geert-Jan Jansen is een keurige opvolger, denk ik. Wist je trouwens dat zijn vader, die was technicus bij Philips, maar had ook een passie al voor de kunst. Dus in het gezin werd al veel over kunst gesproken. En Geert-Jan Jansen die werd zelfs student en ging kunstgeschiedenis studeren. En raakte ook nog eens snel al verbonden met de gehele kunstelite. Hij organiseerde dan ook exposities in Galerie Mokum. En hij startte tot twee keer toe een eigen galerie, Robert.
Maar ja, dus dan dat, zo...
Ja, dat wilde hij wel graag, maar... Twee keer ging het eigenlijk mis. Eén keer had hij eigenlijk de verkeerde schilderijen in zijn galerie hangen, die toen nog niet veel waard waren. Maar dat leverde toen nog niet veel op. Maar daar hingen schilderijen die later veel en veel meer waard geworden waren. Maar ja, die had hij toen niet kunnen verkopen, helaas.
Hij piekte te vroeg.
En bij de tweede galerie had hij gewoon een te dure galerie eigenlijk in Amsterdam zich verworven. En dat lukte dus ook niet helemaal. Maar goed, succes bleef uit. En het dwong hem om een andere manier aan de kost te komen. Ja, hoe dan? Nou ja, wat denk je, Robert? We zitten in de aflevering van Kunstmafia.
En een vervalser. Hoe deed hij dat, Rick? Nou... Eigenlijk heel simpel. Een van de eerste dingen die hij deed is... hij kocht een hele stapel posters van Karel Appel.
Posters?
Ja, posters. En die ondertekende die met een vervalste handtekening... en verkocht ze dan als originele litho's. Nou, je zou zeggen bijna van aan wie verkocht hij die dan? Want die hadden dan ook wel hun ogen in hun zak zitten.
Nou, maar ik begreep wel dat hij ook de tekst eronder van die posters had hij weggehaald... Dus hij hield eigenlijk alleen de tekening zelf over. En daar zorgde hij dan vervolgens voor een handtekening erop.
Ja, het is slim en het klinkt heel simpel. En ja, eenvoud is vaak waar mensen intrappen, denk ik. Maar goed, aangemoedigd door deze nieuwe bron van inkomsten... vervalst hij zijn eerste appel. Dus nu wel, echt. Want hij had natuurlijk de kunstacademie gedaan. Of gezien in studeren. Maar hij was ook wel handig in schilderen en tekenen. En hij maakt een gouache. Zeg ik dat mooi, Rick?
Heel mooi.
Hij zoekt er een passende lijst bij en hij stuurt het naar de veiling. En dat is interessant. Want Geert-Jan Jansen zit zelf tijdens de veiling vol spanning achter in de zaal. En hij ziet hoe het afgeslagen wordt voor 2600 gulden. Ja, in die tijd best wel een aardig bedrag natuurlijk.
Ja, dat is natuurlijk, als je dan als vervalser daar achterin zit, is dat wel een kick natuurlijk.
Ja, hij zat te zweten.
Als er dan wel 2600 gulden uit voortkomt.
Hij is zelfs zo opgewonden daardoor dat hij de koper achtervolgt. En hij noemt die dan ook bij naam later en hij kent hem, het is een advocaat. En hij weet van, die heeft mijn vervalsing gekocht. Hij doet het nog een keer. En zijn tweede vervalsing probeert hij een beetje een level omhoog te gaan. Hij stuurt het naar een Londens veilinghuis. En de curator die twijfelt, want die denkt, ik krijg wel veel binnen. En Karel Appel was hot in die tijd natuurlijk. En die stuurt een foto van het werk naar Karel Appel ter verificatie.
Maar Karel Appel was volgens mij niet altijd heel handig met zijn schilderijen van, is die nou wel of niet van mij? Ja. Volgens mij tekende die zelfs niet eens altijd een schilderij met een handtekening eronder.
Nee, dat weet ik niet precies. Maar wat ik wel weet is dat hij vaak zijn eigen werk niet kon verifiëren. Zoveel maakte die aan de ene kant. En aan de andere kant nam hij het ook niet zo nauw daarmee volgens mij. Ja, en ik weet het ook niet. Kreeg hij een kleurenfoto of een zwart-wit foto? In ieder geval, hij schrijft een echtheidscertificaat uit. En bevestigt het als zijn eigen werk. En verkocht weer geld in het laadje voor Geert-Jan Jansen.
Ja, en trouwens, wist jij dat die Geert-Jan Jansen, hij vervalst meesterwerken van beroemde, maar ook nog vaak levende kunstenaars. En dat vind ik natuurlijk wel heel, heel spannend eigenlijk. Dat je zelfs bestaande kunstenaars, dat je daar het werk van vervalst.
Dat is wel lef.
Dat is lef hebben, want die kunnen toch nog steeds meekijken van wat gebeurt hier met mijn kunstwerken.
Ja.
Maar goed, hij wordt ook steeds handiger in de technieken als acryl, olieverf en penseeltekeningen. En zelfs tot aan zeefdrukken en etsen toe. Maar, Robert, in 1981 loopt hij wel tegen de lamp na wat tips uit de kunsthandel. De politie doet dan ook een inval bij Janssens huis in Edam, maar ze vinden helemaal niets. Echter, een nieuw spoor, niet veel later, leidt naar de zolder van een pakhuis. En daar vinden ze wel 76 valse litho's van, daar is hij weer, Karel Appel, maar ook van Matisse.
Mooi.
Dat is mooi inderdaad.
Dat is waarschijnlijk zijn werkplek of zo. Hè? Dat
hij daar was hij bezig, maar dan toch komt door gebrek aan bewijsmateriaal, wat wel een beetje vreemd is, maar ook het feit dat niemand aangifte doet, komt hij weg met een waarschuwing van de officier van justitie. En dat wegblijven van een aangifte, dat is toch wel iets ook voor de kunsthandel, hè?
Ja, dat gebeurt vaak. Maar weet je, er is nog iets. Jij geeft aan, er is gebrek aan bewijs, maar je mag dus wel een vervalsing hebben. Mag het alleen niet te koop aanbieden. Dus misschien dat daar dus net het verschil zit, dat hij niet gepakt kon worden, omdat hij niet op dat moment iets aanbood.
Ja, of wat ik net zei, die mensen die wel wat hebben gekocht van hem, die wilden geen aangifte doen, want dan zouden ze natuurlijk ook bewijzen dat ze iets hebben hangen thuis, wat een vervalsing is. En ze hebben natuurlijk veel geïnvesteerd dan in zo'n schilderij. En als ze aangifte gaan doen van, dit is een vervalsing, snijden ze zichzelf in de vingers.
Ja, komt dadelijk nog terug, want dat wordt inderdaad nog een issue. Komen we zo op. We houden het spannend, Rick. In 1988 neemt de politie in een Amsterdamse galerie honderden appelvervalsingen in beslag. Ja, daar gaat hij wel mee door, want die keurde alles goed. De eigenaar verklaart dat hij die op zijn beurt weer van een andere kunsthandel had gekocht. Iedereen wijst naar elkaar en de naam van Jansen gonst volop in het circuit. Dus ja, ze kenden hem al. De galeriehouders beschuldigen elkaar over en weer, tot de politie, let wel, in Parijs een kunsthandelaar arresteert. En die wordt veroordeeld tot een flinke boete. De kous is daarmee af. En het is wel bijzonder, want zijn naam gaat wel in het rond. Maar ja, die handelaren, denk je niet dat zij misschien wel wisten dat het vervalsingen waren van Jansen en dachten, maar het levert wel goed geld op.
Ja, precies wat ik net zei ook.
Jansen heeft deze vervalsingen via allerlei schimmige wegen op de markt gebracht. Maar hij blijft buiten schot en vlucht Nederland uit. Hij wordt wel gezocht, want hij komt op de opsporingslijsten van Interpol terecht.
Maar dan, Robert, in 1994 brengt een zekere Jan van den Bergen enkele werken bij veilinghuis Karl en Faber in München. Jan van den Bergen. Hij claimt de eigenaar van een kunstgalerie in Orléans te zijn. Hij biedt een pentekening aan van Chagall, een collage van de Deense schilder Aske Jorn en een schilderij van Appel. Inclusief certificaten van echtheid, waar we het eerder ook al over hadden. Maar deze Van den Bergen wilde kunstwerken laten veilen. Het betreffende veilinghuis laat de werken onderzoeken en ontdekt dan een spellingsfout op het certificaat van Chacal. Het veilinghuis besluit de werken terug te trekken uit de veiling, Robert, want de echtheid kan niet gegarandeerd worden. Ze retourneren wel die 3 stukken aan Jan van den Bergen.
Ja, ze retourneren dat inderdaad. Maar ze doen nog wat anders. Ze brengen ook de politie van de zaak op de hoogte. En Ernst Schuller van de afdeling kunst en antiek afdeling in Stuttgart neemt de zaak op zich. Schuller ontdekt al snel dat Van den Bergen vergelijkbare werken heeft aangeboden aan veilinghuizen door heel Europa. Hij bezoekt incognito het opgegeven adres van de galerie in Orléans. Maar wat denk je, Rick?
Daar zat geen galerie.
Nee, er zat een wijnbottelarij. Maar toch, elke keer is er wel post. En hij kijkt de nieuwe adressen naar. Het is een speurder, het is een detective, een rechercheur. En via een weerwar van valse adressen reist Schuller, inmiddels vergezeld door de Franse gendarmerie, want ja, hij gaat door Frankrijk heen, van de ene naar de andere locatie. En in mei 1994 arriveren ze bij een boerderij in het gehucht La Chaux, iets ten zuiden van Poitiers. En daar treffen ze Jan van den Bergen aan.
Ja, en daar gebeurt iets, Robert. Want daar identificeren ze hem als G.J. Janssen.
Nou, ik vind het geen verrassing eigenlijk, om eerlijk te zijn.
Geert-Jan Janssen, die zich uitgeeft dus als Jan van den Bergen. Hoe kan je het verzinnen? Zo'n moeilijke naam. Maar ook zijn vriendin, Ellen, die wordt ook aangehouden. De politie doorzoekt de boerderij en treft een schat van kunstwerk aan. Goed voor een van de grootste vervalsingoperaties ooit. Robert, ze vinden ruim 1600 verdachte kunstwerken van onder andere Karel Appel, Picasso, Dalí, Matisse, Miro en Hockney.
Zo'n mooie collectie bij elkaar, hè? En weet je, zal ik nog 1 detail geven? Per artiest, per schilder had hij een aparte ruimte. Dus 's ochtends werd hij wakker en dacht hij, nou, ik heb eigenlijk wel zin in Picasso vandaag.
Ja, nou ja, hij mag ze maken. Hij mag ze alleen niet verkopen. Maar sommige werken hangen nog te drogen boven de open haard. Allemaal topwerk en net zo goed als van de meester zelf. Want dat kan die wel natuurlijk. Hij gebruikte trouwens, Robert, ook oude typemachines, nagemaakte stempels en perfect nagebootste handtekeningen om die bekende echtheid te bevestigen. En dan, hoe verzin je het, om de veroudering te bevorderen, legt hij het werk soms een tijdje onder de deurmat. Of hij klopt een stofzuigerzak uit boven zijn kerstverse vervalsingen.
Ja, je zou eigenlijk bijna zeggen dat ik 1 ding mis hier op deze lijst. En dat is een woordenboek. Frans-Nederlands voor zijn certificaatje met zijn spelfout. Maar goed, de Franse politie doet oproepen in de media om slachtoffers aan te sporen om aangifte te doen van gekochte vervalsingen. Dat is wat je net aangaf, Rick. Maar ja, wie wil nou erkennen dat ze een vervalsing aan de muur hebben? Niemand natuurlijk. Want je staat de boek toch wel een beetje als een loser of een sukkel die dat gekocht heeft voor heel veel geld. En bovendien is het natuurlijk niks meer waard. Als je je mond houdt, ja, dan kun je altijd nog zeggen van probeer het nog een keer te verkopen aan iemand.
Aapje van mijn schouder.
Precies. Na 6 maanden besluiten de Franse autoriteiten zelf op zoek te gaan naar verkochte vervalsingen. En waar nodig zetten ze de slachtoffers zelfs onder druk. Ze nemen de boeken van veilinghuizen door waar Janssen onder valse namen, want het waren er meer, zijn vervalsingen had verhandeld.
Ja, en de zo achtergehaalde werken neemt de politie in beslag bij de eigenaars. Het bezit van kopieën of namaak is niet strafbaar. Wel de verkoper, als aangetoond kan worden dat hij wist dat het werk niet echt was. Kopers en verkopers worden aanklachten van medeplichtigheid in vooruitzicht gesteld als ze blijven weigeren aangiften tegen Jansen te doen.
Het is best wel streng eigenlijk, hè?
Ja, maar ja, ze moesten wel, Robert, want anders zou niemand die aanklacht gaan doen. In 2000 hebben ze op die manier 13 aanklachten afgedwongen. Maar voor het grootste deel worden die net zo snel weer ingetrokken. Het blijft bijzonder spul, al die handelaren en kunstenaars.
Ja, dat is toch bijzonder, hè?
Ja, zeker. En dat zegt iets over de kunsthandel dus. Slechts 2 aangiften van veilingmeesters, die zelf vastzitten, die blijven over. Ja, die konden niet anders, want ja, als jij in de bak zit, ook... dan moet je wel echt volhouder zijn.
Het is eigenlijk wel schandalig ook, hoor. Maar goed, in een slepende rechtszaak die volgt in Orléans, waarin duizenden werken worden onderzocht, staat Jansen uiteindelijk terecht. De rechter legt een straf op voor zijn bedrog. En hij krijgt 5 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf aan zijn broek en zijn vriendin Ellen 3 jaar. Maar uiteindelijk hoeven ze niet langer dan 6 maanden te zitten. En volgens mij is dat zelfs alleen nog Geert-Jan Jansen die moet zitten. Hij beweert dat er tussen de vervalsingen ook echte meesterwerken zitten. En het OM, het Openbaar Ministerie in Frankrijk, durft ze daarom niet te vernietigen. Ja, en dat blijkt dan ook wel hoe goed hij is. Rick, bedoel, hij schildert al die kunstenaars na, hè? In perfectie. Wat er met die werken gebeurd is, vertelt de geschiedenis niet, maar waarschijnlijk heeft hij ze gewoon teruggehad.
Maar zelfs in die gevangenis zit Geert-Jan niet stil. Hij schrijft zijn boek Magenta, Avonturen van een meestervervalser. Waarom magenta?
Ja, magenta is een kleur. En er staat een quote in zijn boek en dan begrijp je het gelijk. Let op, dan ga ik dat even voorlezen. Dit is dus Geert-Jan Jansen. Door de verf doe ik steeds een beetje magenta. Het is één van mijn geheimen. Het roze van magenta laat de kleuren gloeien. Geel wordt geler of zelfs oranje. Het rood wordt dieper rood. Blauw wordt intenser. Wanneer de verf droogt, is het niet meer te herkennen uit welk potje of tube de kleur afkomstig is. Met magenta gaat alles er een beetje ouder uitzien, maar de kleuren blijven helder. Het is in de loop der jaren een succesformule geworden. Bij het zien ervan hebben de experts steeds weer opnieuw gezegd: prachtig, eerste kwaliteit.
Ja, hoe mooi is dat, hè? Iedere vervalser heeft zijn kwaliteiten. En we hadden het eerder al met Han van Meegeren, die natuurlijk ook allerlei hele slimme zaken heeft opgetuigd.
Kost wel jaren voordat je natuurlijk echt een meestervervalser bent.
Ja, dus in deze is magenta blijkbaar dus voor Geert-Jan Jansen het meesterstuk. Maar na zijn vrijlating betert Jansen wel zijn leven en vestigt hij zich als een legitieme kunstenaar. Hij schildert nog steeds in de stijl van de grootmeesters, maar nu ondertekent hij alle werken met zijn eigen naam.
En dan mag het.
Dat mag, maar toch hangen er nog altijd meesterwerken in musea als stille getuigen van zijn illegale schilderswerk. Althans, aldus Geert-Jan Jansen. Om welke kunstwerken of musea het gaat, heeft hij nooit aangegeven. Inmiddels biedt Geert-Jan Jansen via gerenommeerde galeries officiële nageschilderde meesterwerken aan van Van Gogh tot aan Matisse.
Ja, dus hij verdient nog steeds goed aan zijn werk. Sommige werken van Van Gogh, ook dat doet hij, zijn door Jansen gesigneerd onder zijn eigen naam, net zoals jij zegt, maar die staan voor duizenden euro's te koop. Zo goed zijn ze. Maar ja, wat is echt of vals in de wereld van een kunstvervalser? Want een aantal jaren geleden, in 2021, publiceert Nieuwe Revue een artikel waarin ze de vraag stellen of dit olieverfschilderij niet gekopieerd is in China. Nou ja, je weet wel, Rick, in China daar kun je tegenwoordig kunstwerken bestellen van bijna elk kunstenaar. Die zijn in de perfectie nageschilderd door kopiisten, net zoals de vroegere monniken.
Ja, en dan ook nog eens niet eentje, maar dan zijn er gewoon 100 liggen er klaar.
Ja, en dan heel erg goedkoop. En het verhaal van deze journalist in Nieuwe Revue, die zegt, ja, die heeft die Geert-Jan Jansen massaal ingekocht, zodat hij ze alleen nog maar hoeft te ondertekenen.
Vervalsingen worden vervalst.
Ja, toch? Ja. En dat is toch heel bijzonder. Nou ja, goed. Rick, wat denk je? Zou jij nog wel eens een schilderij willen kopen ergens, als je dit zo allemaal hoort?
Ja, waarom niet? Alleen, je moet er zelf een idee bij hebben als jij een schilderij koopt, dat jij het mooi vindt. En ja, dan moet jij zelf bepalen welke prijs je ervoor over hebt.
Ja, maar als ik nou een mooi schilderij zie liggen van Van Gogh, dan kan ik sowieso niet betalen natuurlijk. Maar ja, ik weet het niet. Als ik dit zo mooi... Een Karel Appel, zo'n Lito. Nou ja, die moeten nog wel te koop zijn natuurlijk. Koop je misschien voor 2.000-3.000 euro?
Ja, nou ja, maar...
Hoe zeker weet je of die echt is?
Maar Robert, wat bepaalt nou eigenlijk de prijs van kunst? Is het nou de hand die die kwast vasthoudt? Of is het de geest die de visie en de stijl bedacht heeft? Ja, het blijft een kip-en-ei verhaal. Maar eerlijk is eerlijk, Jans heeft wel bewezen dat hij al die grootmeesters in één persoon is. Dus dat is best een buitengewone prestatie voor een autodidact, zoals Geert-Jan Jansen. Hij maakt al enige tijd ook kunst onder zijn eigen naam, dus je kunt ook een echte Jansen kopen inmiddels. En hoe is het nu eigenlijk met die Geert-Jan Jansen?
Ja, hij is 80 geworden inmiddels en hij woont sinds 2006 op een heel mooi kasteeltje, Beverweert, aan de Kromme Rijn. En hij huurt het van een ontwikkelaar die al jarenlang appartementen in dat kasteel wil bouwen. Maar Jansen wil er niet uit, hè?
Nee, dat heb je nou eenmaal met eventuele vervalsers of oplichters.
Ja, precies. Nou, het kasteel hangt dus vol met vervalsingen of kopieën. Of kopieën van vervalsingen of gesigneerde vervalsingen uit China.
Van vervalsingen?
Ja, met zijn naam. Hoe je het ook wil krijgen, hij heeft het te koop. En je kunt het ook kopen. En Jansen zelf, die zegt daarover... Kijk, dankzij mij kan iedereen een Picasso of een Appel in zijn huiskamer hebben hangen. Maar ja, soms baalt hij daar ook van. En daarover zegt hij... De enige die nooit erkenning krijgt, is de vervalser. Tenzij die ontmaskerd wordt.
Het lijkt wel een uitspraak van Han van Meegeren. Nou ja, zou die zich soms voor die erkenning hebben laten pakken in 1994, Robert?
Ik vind het een hele goede vraag. En zoals elke vervalser, er zit een heel stuk ijdelheid altijd in het verhaal. En een soort van frustratie van eigen kunst die niet echt wilde lopen. Of dat nou via zijn galerie was. Of ik moet er wel bij zeggen, hij maakt nu ook eigen kunstwerken onder zijn eigen naam. En dan giet hij verf met een theepot over een doek heen. En nou ja, die kun je ook kopen. Wat die kosten, weet ik niet. Maar ik geloof dat hij er nog steeds wel bij vaart.
Mocht het ooit lukken, dan gaan we hem nog een keer benaderen.
Ja, en als Geert het zelf hoort, nodig ons maar uit. We komen graag langs om te kijken of het allemaal klopt wat we hier verteld hebben.
Luister jij graag naar Kunstmaffia en wil je Rick en Robert ondersteunen? Ga dan, als je wat kan missen, naar fooiepot.com/kunstmaffia. En geef daar een digitale fooi. Dus fooiepot.com/kunstmaffia.